De eerste vraag, dit is een beetje een willekeurige volgorde. Als je een klein beetje van de Heilige Geest hebt, hoef je dan alleen maar te bidden om meer van de Heilige Geest te ontvangen? Ja, dat lijkt mij wel. Als je niet zeker weet of je de Heilige Geest überhaupt hebt, dan kan ik je geruststellen. Elke gelovige, iedereen die geloofszekerheid heeft en zichzelf niet bedriegt, die heeft de Heilige Geest ontvangen. Dat hebben we gelezen in Efeze 1 vers 13. Toen u tot geloof kwam, toen u het evangelie van uw behoudenis hebt aangenomen en tot geloof bent gekomen, toen bent u verzegeld met de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 9 zegt, wie de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Als u Christus toebehoort, dan hebt u ook de geest van Christus. En 1 Korinther 12 vers 13 zegt dat wij gedoopt zijn tot één lichaam. Als u een lid bent van het lichaam van Christus, dan bent u gedoopt met de Heilige Geest. Wat dat dopen betreft, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Als u zegt, ik ervaar de kracht van de geest niet zoveel in mijn leven, dan is dat het waarom u moet bidden. En wat dat bidden inhoudt en wat eraan vastzit, daar komen we straks nog even verder op terug. Want daar zitten natuurlijk wel allerlei praktische punten nog achter. U vertelde dat zonde in je leven kan blokkeren dat je de Heilige Geest ontvangt. Nee, niet zozeer dat je hem ontvangt, maar dat je de kracht van de Heilige Geest in je leven ervaart. Wat voor zonde bedoelde u dan? Alle ernstige zonden. Niet of je wel eens in de zonde valt, maar zondige bindingen, zondigen waar je aan vast zit. Zonden die je belemmeren in je geestelijke ontplooiing. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Volgende keer gaan we het hebben, heel specifiek over een vervulling met de Heilige Geest. Ik heb daar alleen maar een aanloopje voor gedaan vanavond. En dan gaan we ook vragen, wat is het dat wij niet altijd vervuld zijn met de Geest? Wat zijn die blokkades? En die hebben onder andere te maken, niet alleen, maar ook onder andere met zonden. Dus als u geduld hebt tot 5 november, dan hopen we daar uitvoeriger over te spreken. Dat zal ik wel bij meer vragen moeten zeggen, want u hebt natuurlijk al allerlei vragen waarvan ik weet dat ze bij andere lezingen aan de orde komen. Dus dat moet u dan maar verdragen, want het heeft niet veel zin om dat nu allemaal al uit te leggen. Dit is een mooie vraag. Je hoort eigenlijk bij avond 5, maar dat is zo'n eind weg. Wat is de goede Bijbelse volgorde? Eerst bevrijding en genezing en dan vervulling? Of eerst vervulling en dan bevrijding en genezing? Ja, dat is een beetje kip of ei vraag. Wat is het nu, het kip of de ei? Wat is er eerst? Dat kun je zo niet zeggen. Dat zijn typisch dingen die gaan gelijk op. Dat is net als met het, wat ik net al zei over die blokkades. Je moet ook weer niet zo denken dat eerst alle blokkades weg moeten zijn voordat de vervulling met de geest komt. Als dat zo zou zijn, dan vrees ik dat niet veel mensen of misschien niemand die vervulling ooit zou kennen. Want het is natuurlijk ook zo, als er meer kracht van de Heilige Geest in je leven komt, dan helpen die je ook, dan helpt die kracht je ook weer om met die blokkades af te rekenen. Dus het is een duidelijke wisselwerking. Dus zo is het ook als je bevrijding nodig hebt van bepaalde dingen. Dat is één die hoort bij dat lijstje van blokkades. U noemt dat hier bevrijding. Dan kan bevrijding een belangrijk hulpmiddel zijn om tot volheid van de geest te komen. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dat dan ook die bevrijding bevorderd wordt. Of daardoor gaan juist geestelijke invloeden die in je leven zouden kunnen zijn, verkeerde invloeden, meer opspelen. Die gaan als het ware protesteren. En dan kan er ook meer kracht komen om je daarvan te ontdoen. Dus het is heel vaak een wisselwerking. Je moet voorzichtig zijn om mensen het idee te geven, ze moeten eerst aan voorwaarden A, B en C voldoen, voordat ze ooit deze zegen kunnen ontvangen. Want dat ontmoedigt mensen. Dan denken ze, krijg ik het nooit. Het is een wisselwerking. Als je gaat ernst maken met bepaalde zaken in je leven, komt er ook meer kracht van de geest. En als er meer kracht komt in je geest, helpt het die ook weer om nog meer ernst te maken met die zaken in je leven. Ligt de oorzaak altijd bij jezelf als de geest in mindere mate in je leven is? Nee. Dat mag u geruststellen. Een belangrijke oorzaak ligt ook in een gebrekkige prediking. Heel veel problemen van mensen zijn niet zozeer dat ze zonden in hun leven hebben, blokkades, maar dat ze onwetend zijn, dat over deze dingen gewoon veel te weinig verteld wordt. En als je daar dus weinig over hoort, dan is in de eerste plaats diegenen of diegenen verantwoordelijk die jouw onderwijs gegeven hebben. Dat kan in je jeugd zijn, dat kan ook nu zijn. Ligt de oorzaak niet altijd bij jezelf. Nou is het wel zo dat wij mondige mensen zijn in deze tijd en dat we dus ook weer niet de gouden schuld moeten geven aan mensen die ons onderwezen hebben of nog onderwijzen. Per slot van rekening, er is literatuur genoeg Blaise Pascal heeft ooit al gezegd, er is licht genoeg voor hen die willen zien. Dus er is altijd de mogelijkheid om toch je onderwijs dan maar ergens anders te halen. We zijn veel minder afhankelijk van geestelijke leiders en leraren dan dat vroeger was. Toen hadden de mensen alleen hun eigen dominee, je had verder geen communicatiemiddelen. Je had je Bijbel en je had de dominee en verder niet. Dus vandaag is onwetendheid minder een excuus dan vroeger. Pas na de onwetendheid komt de onwil en het onvermogen. Dat zijn de drie onnetjes. Onwetendheid, onwil en onvermogen. Onvermogen is niet hetzelfde als onwil. Het zijn de mensen die zuchten, lijden onder het besef van onvermogen. Ze zouden wel willen, maar ze zouden niet weten hoe. En gedeeltelijk heeft het ook te maken met onwetendheid. Maar zelfs als je dingen uitlegt, dat merk ik vanavond ook, en zo in kleine gesprekjes in de pauze. Ondanks dat dingen uitgelegd worden, kunnen mensen toch het gevoel hebben, ja, het klinkt allemaal zo mooi zoals je dat zegt, en ik wil het ook best aannemen. En het is ook wel zo, dat geloof ik ook eerlijk, maar ja, in de praktijk is het toch allemaal niet zo simpel. Dat is een zucht onder dat gebrek aan onvermogen. En dat is een des te meer reden om je weer in gebed tot God uit te strekken. Want gebed vooronderstelt dat we dingen in ons leven hebben die we zelf niet kunnen oplossen. In feite geldt dat voor alle dingen van ons leven. Dus in alle dingen hebben we het gebed nodig. En het is een principe bij de Heer dat hij geeft op gebed. Dat hij in principe ons alles zou willen geven, maar bij voorkeur op gebed. Hij wil daarom eerst behoeften in ons leven wakker maken. Ik zei tegen het einde van de toespraak dat woord uit Jacobus 4. U hebt niet omdat u niet bidt. Heel veel mensen hebben niet omdat ze niet bidden. En ze beklagen zich dat ze niet hebben en dan zeg ik, hoe lang heb je er al voor gebeden? Hoeveel gebedsworsteling zit er al achter? Soms zeggen ze dan al heel veel en heel lang. In andere gevallen zeggen ze, nou, niet zoveel. Ja, maar dat is wel een heel belangrijke sleutel. Een heel belangrijke sleutel. Dus, oké. Maak er ernst mee. En de derde is dus pure onwil. Dat is natuurlijk het ernstigste. Als mensen zeggen, ja, ik heb het allemaal wel gehoord, maar ik wil het niet. Soms is het ook een beetje, misschien moet je dat er nog bij noemen, ook een beetje angst. Nou, laten we nog maar eerlijk zeggen, ik vraag dat vaak, ik ga het vanavond u niet vragen, maar ik vraag het vrij vaak. Als we nou zo'n Heilige Geest weekend hebben op de Bethel, dat hebben we altijd in het voorjaar, en in oktober hopen we een genezingsweekend te hebben op de Bethel, dan vraag ik wel eens aan mensen, zeg nou eens heel eerlijk, wie zou er best vol willen van de Heilige Geest, maar dan liefst zonder tongentaal? Nou, we gaan er altijd een stel vingers omhoog, want die tongentaal vinden mensen doodeng. Ze willen best de volheid van de geest ervaren, maar toch een beetje op hun condities. En dat komt doordat ze bang zijn van bepaalde dingen. Ze hebben zelfs wel eens gehoord dat als de Heilige Geest over ze komt, dat sommige mensen niet meer op hun benen kunnen blijven staan. En dat vinden ze helemaal eng hoor. Het liefst zouden ze daar meteen al een negatief stempel op zetten, dat niet van de Heer is. En waar het dat dan wel is, dan zeggen ze dan als het mij maar niet overkomt. En dat zijn dus mensen die stellen voorwaarden aan de Heer. Heer, ik wil dolgraag in vuur en vlam staan voor u als ik me niet hoef te vallen. Maar ze hebben niet in de gaten dat als ze vuur en vlam staan voor de Heer, dat je dan heel vaak niet op je benen kan blijven staan. Toen de Shechina neerdaalde op de tempel, konden de priesters niet blijven staan, zegt er in de schrift. Je vraagt eigenlijk iets onmogelijks. Je vraagt dat de volheid van de geest over je leven komt, omdat jij gewoon rustig blijft staan. En dat lukt je niet altijd. Dat lukt je niet altijd. Maar daar moet je niet bang voor zijn. Dus vaak is het ook een beetje angst. Waar beginnen we aan? En dan kun je onmiddellijk negatieve voorbeelden noemen. Hè? Dat gebeurt. Dat zei ik straks ook al. Dat is vaak een doekje voor het bloeden. Dat is vaak om ons ervan af te maken. Dan verschuilen we ons achter allerlei excessen. En ik zal u vertellen, die zijn er. En dan kun je zo dankbaar voor zijn voor die excessen. Want dan kun je zich heerlijk achter verstoppen. Want dan kun je zeggen, maar dat willen we in elk geval niet. Nee, dat wil ik ook niet. Maar u blijft wel een heel eind van vandaan hoor. Er zit nog een heleboel tussenin. Verstop je niet te gauw achter die dingen die je excessen noemt. Wat misschien ook nog wel meevalt, maar dat zijn ze vanuit je huidige perspectief. Dus kijk niet naar anderen. Zeg, Heer, ik wil de volheid van uw geest en wat dat ook voor consequenties met zich meebrengt. Nee, want ik heb nog zoveel vragen, Jaap, als je het niet erg vindt. Ja, je mag straks zachtjes tegen me zeggen. En hoe communiceert, want we willen het graag om 10 uur afronden. Dat is een belangrijker. Je mag de Heilige Geest nooit in de weg zitten, maar de eindtijd is niet om in 10 uur. Tenzij zeer uitzonderlijke gevallen. Want kijk, als er echt opwekking komt, hè, dan gelden die regels niet meer. En dan is het tot diep in de nacht bidden met mensen en handen opleggen en genezing en bevrijdingen. Dan gelden die grenzen niet meer. Maar dat is nog niet gebeurd hier. Althans vanavond niet. De volgende, hoe communiceert de Heilige Geest met ons? Kunnen wij zijn aanwezigheid voelen? Dat laatste, dat is, laat ik met het laatste beginnen. Dat is een moeilijk punt. Want ik denk, er zijn mensen die daar ontzettend gevoelig voor zijn. Als je al naar ze wijst, dan beginnen ze al in beweging te komen. Soms zie ik bij allerlei samenkomsten dezelfde mensen en dan weet ik, oh, die staan straks weer te schudden en te schokken. Die hebben daar een enorme aanleg voor. En andere mensen, ikzelf voel altijd heel erg weinig. Als ik mensen aanraak, dan gebeurt er vaak wel een hele hoop, maar ik zelf voel niks. Dus ik geef het door, maar ik voel zelf de stroom niet. Pas hadden we een heerlijke doopsamenkomst en er was al iemand die in het water stond om mensen te dopen. En ik wilde die persoon zegenen, ik legde mijn hand op en dan was de eerste die onder water ging. Er was zo'n zalving op dat moment aanwezig. Daar was me niet van bewust. Iemand zei een keer tegen me, ja, er is veel meer kracht in jou die je zelf doorhebt. Ik ben nog een beetje naïef daarin. Dat komt ook omdat het voor mij ook nog iets is pas van de laatste 15 jaar. En, maar dat is, daar heb je zelf dus vaak niet in de gaten wat voor kracht er aanwezig is. Dus dat voelen, ik een heel enkele keer van de zomer hadden we een conferentie waar zoveel zalving, waarom even die term, ik toch wel een leuke term. Waar zoveel zalving aanwezig is, dat is zoals ik het voelde. En toen wist ik, als we nu mensen de handen op gaan leggen, want daar was een geweldige zalving. Ik weet niet eens meer wat de reden was dat we mensen naar voren vroegen te komen. Voor wat voor dingen, of dat nou bevrijding was of genezing was nou, dat kan van alle mogelijke soorten van dingen zijn. Ook mensen die pijn hebben, mensen die geestelijk verwond zijn, psychisch verwond. Maar dan weet je, dan is er zo'n zalving aanwezig dat een hele grote uitwerking heeft op mensen. Dat een heleboel mensen onderuit gaan. Nou, in het begin schrik je daar natuurlijk van, nou niet meer. Maar dat weet je, op dat moment wist ik het dus ook. Dan voelde ik, maar dat gebeurt niet zo vaak dat ik dat zelf voel. Terwijl wel andere mensen het voelen als ik ze aanraak. Dus dat is... Dat is moeilijk te zeggen met dat voelen. Sommige mensen voelen het altijd veel beter. Maar als bij mij, ik voel het zelf niet zo, maar de mensen die ik aanraak wel. Dus een voelen zegt natuurlijk ook weer niet zo. Misschien moet ik daar nog meer in ontwikkelen, misschien ook niet. Weet ik niet. Waarom zou ik het ook zo moeten voelen, dat weet ik niet. Dat eerste deel van de vraag is wel belangrijker. Hoe communiceert de Heilige Geest met ons? In de eerste plaats door de Schrift. Maar dat is alleen natuurlijk in de algemeenheid. Als ik moet weten, moet ik die uitnodiging uit Zoetermeer aannemen om die lezingen te houden. Ja, dan kan een bijbeltekst me wel helpen, maar ik ben ook niet van het type om een bijbeltekst open te slaan zomaar en te kijken wat daar staat. Zoetermeer komt er in ieder geval nooit in voor, dus dat blijft toch altijd lastig. Maar het is wel belangrijk om de stem van de Heer, van de Heilige Geest in je hart te leren verstaan. Je ziet dat in het boek Handelingen op allerlei punten, dat de mensen de stem... Soms staat er een engel... Soms staat er, de geest zei in hun hart. Dat moet je leren. Toen de jongen Samuel hoorde, Samuel, Samuel, toen dacht hij, dat is de stem van Eli. Ten eerste laat dat zien dat het echt een hoorbare stem was. Je kunt nog denken dat hij de eerste keer droomde. Maar toen Eli tegen hem zei, dat is de Heere die spreekt, ga maar weer terug en wacht maar tot hij weer roept. Nou, toen dacht hij echt klaar, wakker op zijn bed hoor. Dat was echt geen dromen. Maar de stem was alsof Eli riep, dus het was echt een hoorbare stem. Nou, dat maken maar heel weinig mensen heel weinig keren mee. Samuel moest nog leren onderscheiden tussen de stem van Eli en zijn eigen stem en de stem van de Heer. Maar toen hij in het huis van David was, dat was vele jaren verder, toen was hij een ervaren man Gods. Toen hij in het huis van Isaïe was en David moest salven, ging eerst al die oudere broers aan hem voorbij, weet je wel. En hij dacht, nou, dat zou een mooi koning zijn. En dan zegt de Heer tegen hem, jij kijkt naar de buitenkant, ik kijk naar de binnenkant, dit is hem niet. Toen was hij zo geoefend om de stem van de Heer te horen. En dat is iets wat elke gelovige zou moeten leren. Het enige wat je moet doen is luisteren. Hou nou eens op met alleen maar te praten in het gebed. Leer te luisteren. Heer wil tot mij spreken. Spreek door uw woord, maar spreek ook in mijn hart. En als de Heer je onderbreekt terwijl je aan het bidden bent, dan weet je zeker dat hij dat is. Als hij dingen zegt die je niet zo graag hoort, dan weet je ook dat hij het is. Als je alleen maar dingen hoort die je ook dolgraag wil, dan moet je wantrouwen worden. Want dan ben je het vermoedelijk zelf. Als Mohammed weer eens een nieuwe vrouw wou hebben, dan andere vrouwen protesteren dan, begrijpelijk. Dan kreeg hij weer een toeval en dan bromde hij wat en dan kwam hij weer bij en toen zei hij, Allah heeft gezegd dat ik deze vrouw er ook bij moet nemen. Kijk, dat is ook een manier, en dat staat allemaal in de Koran, dat is allemaal opgetekend. Dat is ook een manier natuurlijk. Dat is dan, niet in begintijd, toen was hij daar denk ik veel eerlijker in, maar later werd het pure vorm van manipulatie, als ik het goed begrepen heb uit de geschiedenis. Dus je kunt op die manier ook ontzettend manipuleren. We bedriegen onszelf en we bedriegen vooral onze omgeving. Dus dat luisteren naar de stem van de Heer, daar moet je niet al te luidruchtig over doen. Als je voor jezelf maar weet, dit is de stem van de Heer. De Heer zei tegen Filippus, ga naar die weg die woest is. En kijk, hij was daar enorm rijk, die mensen aan het zegen in Samaria. Talloze mensen kwamen tot geloof, werden genezen, werden bevrijd van demonen. En dan zegt de Heer tegen hem, ga naar die weg waar geen kip te beleven is. Nou kijk, dat verzin je zelf niet. Dan kan je niet zeggen van, dat kon ook wel eens uit mijn eigen hart opgekomen zijn, dat verzin je zelf niet. Ik denk dat eerder zijn reactie was, Heer, ik ben hier zo'n zegenrijk werk aan doen, wat moet ik doen op een eenzame weg waar niks te beleven valt? Maar hij kende de stem van de Heer, dat is het verschil. En hij deed het. En toen hij daar aankwam, was er wel een kip te beleven. Dan kwam een wagen voorbij rennen. En toen kreeg hij een running ministry. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Ha! En toen wist hij, nou weet ik waarom ik hier ben. En ik zei vertellen, als je de minister van Financiën van een land tot de Heer kan leiden. Dus het was een zeer vruchtbare arbeid. Waarom? Omdat hij gewoon wist de stem van de Heer te onderscheiden. Met Petrus hetzelfde, voordat hij het huis van Cornelius in zou gaan, nou je zou hem nog geen 10 paden erbinnen hebben gekregen. Maar de Heer sprak tot hem. Hij liet hem eerst een visioen zien en toen zei de Heer, beneden staan een paar mannen op je te wachten, ga naar beneden en ga met ze mee. De Heilige Geest. Dus dat is belangrijk. De Heilige Geest spreekt, hij stuurt je geen briefjes uit de hemel, maar dat is een flauwe smoes. Het is veel mooier, hij spreekt in je hart. In Psalm 27 staat in de NBG-vertaling, want elke vertaling heeft weer wat anders, maar de NBG-vertaling is toch wel mooi. Van uwentwege zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Zoekt mijn aangezicht, wie spreekt daar? Dat is God. God zegt, zoekt mijn aangezicht. Ook nog een meervoud. Maar dan staat er toch zo, van uwentwege zegt mijn hart. In je hart hoor je die stem. En hoe vaak je die stem hoort, des te meer leer je die onderscheiden van je eigen stem. Des te meer weet je dat is de Heer die tot me spreekt. Dat weet je gewoon. En dat kun je ook oefenen. Dat is ook weer huiswerk. Leer dat te oefenen. Leer niet alleen maar te praten tegen de Heer. Leer te luisteren. Ook maar in het gewone alledaagse leven. Luister naar die stem. En je gaat merken dat als je dat vaak gaat doen, dat je die stem vaker gaat horen. Het is wel zo, als de Heer tot je spreekt en je doet consequent niet wat hij van je vraagt, ja, dan wordt die stem minder. Want de Heer spreekt tot ons als hij ziet dat er ook bereidwilligheid is om te doen wat hij zegt. Als die bereidwilligheid er niet is, dan spreekt hij ook niet tot ons. Natuurlijk kan de Heer ook communiceren door iemand die een toespraak houdt. Je kunt ook vanaf het podium de stem van de Heer verstaan. Er zijn vele manieren. In een pastoraal gesprek kun je de stem van de Heer verstaan. Dus altijd ook als je met mensen spreekt, als je luistert naar de preek, Heer, wat hebt u vanavond tot mij te zeggen? Heer, wat gaat u door dit pastorale gesprek tegen mij zeggen? Wees daar open voor. Want je hoort de stem van de Heer. Dat is ook belangrijk voor de broeders in de oudstenraad. Luister in die oudsten, die andere oudsten, of je de stem van de Heer in hen verneemt. Dus er zijn vele manieren waarop de Heilige Geest communiceert. In Handelingen 13 zie je dat daar de profeten en leraars van Antiochië bij elkaar waren. En dan staat er in de Heilige Geest, zei tot hen. Dan denk ik altijd, hoe zou dat nou gegaan zijn? Is de Heilige Geest allemaal tegelijkertijd in hun hart tot hen gesproken? Of was er één die zei, broeders, ik ontvang een openbaring van de Heer. En bij de anderen, onmiddellijk door de Geest die ook in hen was, geweten, dit is van de Heer. We weten dat niet. Maar die mensen waren zo open daarvoor, dat de Heilige Geest rechtstreeks tegen hen kon spreken. In Handelingen 15 gaat het wat moeizamer. Ze praten allemaal door elkaar heen. De een zegt dit en de ander zegt dat. En dan geleidelijk aan zien ze, hé, dat is van de Geest. Wat Jacobus zegt, dat is van de Geest. Petrus ook, dat is van de Geest. En dan groeien ze toe naar consensus. Waarom? Omdat het geestelijke mannen waren. Als je vleeselijk bent, dan weet je dat niet. Dan weet je het niet aanvaarden dat wat die ander zegt van de Geest is. Maar als je vleeselijk gezin bent, kun je best verschillende opvattingen hebben. Dat is helemaal niet erg. Dat hoort bij onze menselijke beperktheid. Maar als je geestelijk gezin bent, dan ga je ervaren, hé, de Geest werkt naar iets toe. En dan staat er op een bepaald moment in Handelingen 15, het heeft de Geest en ons goed gedacht. Dat durfde ze rustig te zeggen. Want ze voelden in die hele discussie, de leiding en de kracht van de geest. Ze werden naar een conclusie toegedreven en zeiden dat was van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest kan op vele manieren met ons en naar ons toe communiceren. En het mag nooit buiten de schrift om zijn. Als iemand zegt, de Heilige Geest heeft mij geopenbaard dat, en het is iets wat rechtstreeks tegen de schrift ingaat, dan kun je zeggen, broeder, je kunt me nog meer vertellen. Of zuster, je kunt me nog meer vertellen. Wat jij zegt gaat rechtstreeks tegen de schrift in, dus dat kan nooit van de geest zijn. Ja, hier staat, wij bidden het gebed uit Lucas, we verlangen ernaar, maar er gebeurt niks. Zonden zijn voor zover bekend beleden, wat nu? Als ik zoiets lees, dat moet u me niet kwalijk nemen, ik bedoel het niet flauw, ik bedoel het heel serieus. Maar dan herinnert u mij een beetje aan iemand die in dat schuurtje waar die jerrycan staat, naar die jerrycan zit te staren. U weet, er is een geweldige kracht. U weet dat als u een lucifer bij de opening zou houden, dat u dat ook ten volle zou ondervinden, maar u bent verstandig, dat doet u niet. U staart daarnaar en u bidt, Heer, laat die kracht op een of andere wijze zichtbaar worden. En dan kun je bidden tot je een ons weegt en er gebeurt niks. Waarom niet? Omdat de Heer de schepping zo in elkaar heeft gezet, dat er pas wat zichtbaars gebeurt, wat zinvols gebeurt, als je die benzine ergens instopt. Dat is zoals ik dat straks zei. Je moet aan het werk gaan. Als je bidt om de volheid van de geest, maar je weet niet waar je die volheid van de geest voor gaat gebruiken. Het is alleen maar om een goed gevoel te krijgen. Ja. Maar als je, misschien zou uw gebed moeten veranderen. Dat lijkt een beetje in strijd met wat ik straks zei, maar dat zeg ik dan tegen deze personen. Ga dan maar eens bidden. Heer, wilt u ons helpen onze bediening te gaan verstaan? Want er zijn allerlei mensen hier die straks een beetje schrokken. Die dachten, jongens, ik mag geen beurt krijg. Want ik weet ook niet zo precies wat mijn bediening is. Zou met de mond vol tanden staan. Ja, ik ben schoolmeester van beroep, dus ik denk een beetje in die termen, weet u wel. En die mensen zouden misschien vooral moeten gaan bidden om hun bediening. Want als ze die bediening weten, kunnen ze zeggen, Heer, dit is uw taak die u mij gegeven hebt. Dank u wel, ik ga er vol voor, Heer. Maar ik heb enorm veel kracht daarvoor nodig. Huh? Ik zal u een voorbeeld geven. 1 of 2 weken geleden na een lezing krijg ik een briefje naar de pauze en daar staat op, ik maak nou nooit eens een wonder mee. U praat nog wel over wonderen, maar ik maak nou nooit eens een wonder mee. Sommige van de mensen die hier zitten hebben dat ook. Ik maak nou nooit eens een wonder mee. Dan zeg ik, eigen schuld. Dus dan zeg ik, dat is geen wonder, zeg ik dan. Ze zien nooit een wonder, ja, geen wonder. Hoezo dan? Nou, maar een heel concreet voorbeeld. Zeg, mensen, ik maak nooit genezingen mee. Dan zeggen, hoeveel ziek heb je al de handen opgelegd? Huh? Ja, ik zeg, heel serieus, er staat in Markus 16, vers 18, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Ik zeg, dat is een geweldige belofte. Geloof je in die belofte? Dan begint het al. Dat weten ze niet zo zeker. Ze hebben ook ergens gehoord, dat was alleen voor de begintijd. Dat was verzonnen door mensen die dat soort wonderen ook nooit meemaakten en die dachten, dat moeten we dan maar op die manier verklaren. Ik zeg, luister, als u gelooft wat er in de Bijbel staat en u gaat het in praktijk brengen, er staat helemaal niet bij dat dat voor een bepaalde tijd was. Dat is een belofte aan gelovigen. Bent u een gelovige? Ja, dan geldt die belofte voor u ook. U zou dus kunnen beginnen gewoon de zieken de hand op te leggen. Ja, maar ik heb geen gaaf van genezing. Ik zeg, hoe weet u dat dan? En hoeveel zieken hebt u dan al de hand opgelegd? Ja, nog geen. Ik zeg, dan moet u niet zeuren. Bovendien, u hebt geen gaaf van genezing. Dat is alleen maar een bewijs dat u niet begrijpt wat gaven zijn. Dus daar komen we voor de 4e lezing op terug. Ik zeg, ga nou maar beginnen. En ik zeg, als u 100 zieken de hand opgelegd hebt. En niet alleen maar wilt u, maar in de naam van de Heer Jezus, genees. En bij die 100 keer is er niks gebeurd. Dan mag u bij me terugkomen. Maar voor die tijd moet u niet zeggen, ik maak nooit dus wat mee. Want dat is niet reëel. Strek je daar dan naar uit. Ga niet passief zitten wachten tot er om je heen een wondertje gebeurt. Hé, kijk, een wondertje. Nee, ga aan de gang. Ga je bediening ervaren. En het hoeft nog niet eens altijd op een spectaculaire manier zoals met genezingen. Als er in een pastoraal gesprek iemand gewonnen kan worden. Als in een evangelistisch gesprek iemand zijn hart aan de Heer Jezus geeft. Dat zijn allemaal geweldige wonderen. Dat zijn allemaal wonderen van de werkzaamheid van de Heilige Geest. Nou, zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Maar ga aan de gang. Want ze gebeuren niet passief om je heen. Het prachtige voorbeeld is Matthäus 10. Dat was notabene nog voor de uitstorting van de Heilige Geest. Maar er staat wel in vers 1 dat de Heer Jezus volmacht gaf aan zijn discipelen. Dat komt op hetzelfde neer. Hij gaf ze volmacht. U hebt die volmacht ook, want u hebt de Heilige Geest ontvangen. Moet je eens voorstellen, u hebt die volmacht. En dan zegt hij, ga erop uit. Genees de zieke. Dus niet bid voor de zieke en als God het in zijn soevereine genade mocht komen te behagen, dan gebeurt er misschien wel eens een wondertje. Nee, genees de zieke. Staat zelfs bij, wek de doden op. Reinig de melaatse. Gooi de demonen eruit. Ga maar aan de gang. En die discipelen die gingen erop uit. Ze deden gehoorzaam wat de Heer zei. Het enige wat ik, toen ik begon in deze bediening, dat was ver in het buitenland. Maar toen ik in Nederland kwam, had ik echt het idee van, ach, dat werkt hier niet. Dat werkt hier niet. Daar in Afrika, daar is de wolkendek zo dun, daar is veel makkelijker om contact te leggen met de hemel. Die mensen zijn ook veel ontvankelijker voor dat wonder, maar hier in Nederland werkt dat niet. Ik was heel ongelovig. Maar wat ik wel deed, was gehoorzaam wat de Heer zei dat ik doen moest. Je moet niet alleen bidden voor, je moet alleen preken over genezing, je moet het gewoon gaan doen. Dus gewoon genezingsgebeden uitspreken over mensen. En ik was zo verbaasd toen de eerste persoon mij kwam vertellen, toen jij dat bad voor mijn concrete kwaal, was het of ik in lichter laaien stond. Er kwam zo'n kracht van God over mij. Ik voelde die kracht. Ik voelde het nooit. Maar die mensen voelden dat. En die werden genezen. En toen dacht ik, hé, het werkt ook in Nederland. Maar het was wel omdat ik concreet voor mensen ging bidden. Dus als u erover klaagt dat u nou nooit eens een wonderbaarlijke genezing hebt meegemaakt, dan moet je niet altijd naar Jan Zijlstra naartoe gaan. Doe het dicht bij huis en begin zelf de zieke de handen op te leggen. Jan Zijlstra kan dat niet aan. Al die honderden mensen, als we nou allemaal eens de zieke de handen op gingen leggen, dat scheelt weer een hoop werk. Scheelt weer een hoop werk. Ja, maar ik heb niet zo'n bediening. Nee, u hoeft toch niet zo'n bediening te hebben als hij. Je hoeft ook niet meteen zo hoog van de toren te blazen. Begin dan maar eens met zweetvoeten en wratten. Bouw het langzaam op. Bouw het langzaam. Je hoeft niet meteen grote dingen te doen. Want bij God is alles mogelijk, maar bij jou is nog niet alles mogelijk. Maar begin. Begin gewoon. Ga de zegen van God ondervinden. Maar zeg me niet, ik merk niks van de kracht en ik merk niks van wonderen. Dan zeg ik, doe iets. Tom Poes, doe iets. Zegt Olly B. Bommel. En dat is een goed advies. Ga gewoon aan de gang en laat de rest aan de Heere God over. Het enige wat u hoeft te doen is zieke de handen op te leggen. Dat is de eerste bibberende handjes. Ik zie het vaker, mensen die dat voor het eerst doen. Bibberende handjes. Maar dat geeft helemaal niet. Zo zijn we allemaal begonnen. Leg die zieke de handen op, zegt. In de naam van de Heer Jezus wordt gezond. Je mag er nog best een heleboel woorden meer bij zeggen, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. In de naam van de Heer Jezus wordt gezond. En als het 100 keer niet heeft geholpen, dan mag u bij me terugkomen. Eerder niet. Ik ben blij dat u die vraag gesteld heeft, want daardoor kon ik dit zeggen. U moet aan de gang gaan. U moet op weg gaan naar uw bediening en begin. En zeg, Heer, ik ga die motor aanzetten. En van u moet de benzine komen. Dat heb ik eigenlijk al. Heer, alsjeblieft, ik leg het allemaal in uw handen. Want dat is het heerlijke. Hij wil dat wij aan de gang gaan. En dan gaat hij er zijn zegen over geven. En je moet dat doen wat hij je opdraagt. Dan moet je weten, wat is mijn bediening? Je moet niet de verkeerde bediening gaan doen. Maar dit soort dingen, zie ik het handen opleggen, dat heeft niks met bediening te maken. Dat kunnen we iedereen doen. De evangelist doet dat. Want de evangelist weet, er komen veel mensen tot geloven als ze zien dat de kracht van God hier is om te genezen. Wat dacht je nou? 85% van alle mensen die elke dag tot geloof komen, zijn mede door wonderen en tekenen tot geloof gekomen. 85%. Dus apostelen maken wonderen van genezingen mee. Evangelisten maken wonderen van genezingen mee. Profeten maken ze mee. Herders maken ze mee. Ik dacht altijd, de leraren die komen er bekaard vanaf. Die moeten gewoon de Bijbel uitleggen, dus voor hen is dat niet. Totdat ik las in Johannes 3, dat Nicodemus zegt, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand doet zulke tekenen als u. Toen dacht ik, hé, dat is ook voor mij. Zie je dat? En dat is logisch, want elke bediening. Kijk, een leraar zijn is niet een kwestie van simpel uitleggen. Het gaat erom dat het doordringt tot de harten en gewetens. Dat is het werk van Gods geest. Dus een echte leraarsbediening, daar heb je wel natuurlijke talenten voor nodig. Je moet kunnen uitleggen. Als jij zegt, als mensen zeggen, nou, toen jij het uitgelegd had, snapte ik het nog minder dan voor die tijd. Ja, dan moet je je afvragen of dit jouw bediening is. Nou, als je dingen kan uitleggen. Maar het is meer dan dat, want dat is een natuurlijk talent. De geestelijke bediening is dat het niet alleen maar aan het verstand wordt uitgelegd, maar dat het harten en gewetens in het licht van God brengt. En dat is het werk van de geest. En als daarbij wonderen gebeuren, dan is dat een onderstreping van die bediening. Maar wonderen kunnen in elke bediening gebeuren. Dus niet voor een specifieke bediening. Daarom heeft ook niemand een genezingsbediening. Niemand. Je hebt apostelen die ook genezingen hebben. Je hebt profeten die ook genezingen hebben. Ik ken er zo eentje in Nigeria. Je hebt evangelisten die ook genezingen hebben. Ik ken er zo eentje in Leiderdorp. Je hebt herders die genezingen hebben. Je hebt leraars die ook genezingen meemaken in hun bediening. Uw bediening ligt op die vlakken. Genezingsbediening is gewoon het extraatje dat bij elke bediening gevonden kan worden. Want elk mens die een bediening heeft, wat is in het pastoraat niet heerlijk om voor mensen te kunnen bidden, genezing over hen te kunnen proclameren als ze met allerlei psychische problemen zitten. Goed, dan gaan we de volgende keer nog verder uitwerken. Is het, dat is ook mooi, is het de bedoeling dat ik een bediening uitzoek op grond van mijn natuurlijke gaven? Want mijn geestelijke kracht is nog niet zo best. Dat is wel een eerlijke vraag, hè? Nou, in de eerste plaats, u moet helemaal niks uitzoeken. Ik heb niet gezegd, u moet een bediening uitzoeken. Heb ik dat gezegd? Helemaal niet. Ik heb gezegd, u moet gaan bidden wat voor bediening u hebt. Dat is ook het nadeel van alle gaventests. Dat zijn eigenlijk ondingen. Het spijt me verschrikkelijk. Die gaventest testen in eerste plaats helemaal geen gaven. Dat woord gaven is trouwens helemaal verkeerd gebruikt. Daar gaan we de vierde avond over hebben. Wat ze testen is eigenlijk alleen maar natuurlijke talenten. Ze testen of u luistervaardigheid hebt. Nou, dat zal kunnen zijn dat u dus geschikt bent voor een pastorale bediening. Maar of u een pastorale bediening hebt, dat is een roeping van de Heer. U kunt goed dingen uitleggen. Dat zou kunnen zijn dat u daardoor geschikt bent voor een leraarsbediening. Maar of u leraar bent, dat is een roeping van de Heer. U vindt het heerlijk om te getuigen. Nou, prachtig, dat is een goede voorwaarde voor een evangelist. Maar of u een evangelist bent, is een roeping van de Heer. Natuurlijk is het zinnig als je een idee hebt van je natuurlijke gaven. Ja, als je goed kunt praten en slecht kan luisteren, dan is een pastorale bediening minder voor de hand liggend. Want je hebt twee woorden gehoord van die persoon en je denkt dat je het hele probleem al in de gaten hebt. En je begint dan meteen te oreren en die persoon denkt, nou, begrijpt niks van mij. Dus dat enig inzicht in je natuurlijke talent is wel nuttig, maar daarmee weet je nog absoluut niet wat je bediening is. Ik overdrijf een tikkeltje, maar ik wil u op het hart binden. U zoekt het niet uit, u ontvangt het. Vaak brengt de Heer dat ook op u weg. Dat is ook belangrijk, want je gaat nou tot 5 november bidden, wat is je bediening? Maar dan komen allerlei aanwijzingen van de Heer voorbij. Dan zetten we die watersnood van die man die in de boom zat. Die had gebeden, de Heer had gezegd, ik ga je redden. Dus er kwam een bootje voorbij, die stap in. Hij zegt, nee, de Heer gaat me redden. Er kwam nog een bootje voorbij, stap in, nee, de Heer gaat me redden. Ten slotte verdronk hij en ik kwam boven en zei, waarom hebben we niet gered? De Heer zegt, ik heb 4 keer een bootje voorbij gestuurd. Sommigen zeggen, nee, ik ga de bidden om de Heer te bedienen. Nee, weg. Dat, ja, maar de Heer kan dat weer wegbrengen. Stel je voor dat de Heer zegt, het is nog een vacature bij de zonderschool. Ja, zeg, ga daar een beetje zo. Ho, u had toch aan de Heer gevraagd wat uw bediening was? Zomaar een voorbeeld dat me te binnen schiet. Dan moet je ook bereid zijn om te doen wat ik ben ook als zonderschoolmeester begonnen. Dat zou eens heel gezond worden. Begin onderop. Een bediening begint onderop. Als u meteen zendeling in het buitenland wil worden, terwijl er in uw straat nog niemand tot bekering is gekomen. Begin bij het begin. Begin direct in je omgeving. En vaak zie je, dat zijn ook de dingen die je graag doet. Als je een hekel aan hebt om dingen uit te leggen, dan word je nooit een leraar. Althans, ja, nooit, maar. Als je het niet fijn vindt om naar de mensen te luisteren en problemen aan te horen. Ja, mijn vrouw die heeft daar een heel speciaal talent voor. En ik merk dat altijd dat ze daar een bediening in heeft, doordat mensen altijd automatisch als ze haar zien al hun hart beginnen uit te storten. Zoals pas bij de huisarts, die begon meteen zijn hele hart uit te storten bij mijn vrouw. Echt waar. Zeg, hoe lang duurde dat nou, 1 minuut of 20? Maar hoe komt dat? Omdat zij een type, dat, mensen hebben dat bij mij niet. Bij mij vragen ze altijd hele moeilijke theologische vragen, die mag ik dan uitleggen. Bij haar storten ze altijd hun hart uit, begrijp je? En dat is dus heel vaak zie je het al. Als je een beetje kennis van jezelf, dan zie je al in welke richting dat gaat. Je hebt mensen die altijd getuigen van de Heer, denken, hey, er zit al een evangelistische bediening in, dus zoek het vaak ook niet te moeilijk. Dus in die zin kan een gaventest wel weer helpen, wat doe je graag? Als iemand zegt, kun je piano spelen, die ander zegt, dat weet ik niet, ik heb het nooit geprobeerd. Dat is onzinnig. Dan kan die het ook niet. Want als die de grote talent had gehad, dan was die altijd weer naar die piano toe gezogen. Mozart zat met 2 jaar al te pingelen op dat ding. Die was niet vanaf te slaan. Dus als iemand zegt, ja, misschien zou ik best een hele goede pianist worden, maar ik heb nog nooit een aandrang gehad om op dat ding te gaan tingelen. Vergeet het maar. Dus je moet ook weer heel nuchter daarin zijn. Het komt vanzelf, maar je moet niet uitkiezen. Je bent uitgekozen. Maar ga opletten hoe de Heer in je leven aan het werk is. Wat hij doet, wat voor dingen hij op je weg brengt. En daarin vind je ook aanwijzingen wat de Heer van je vraagt. Je bent heel erg met het worstelen en ineens komt een van de oudsten naar toe en zegt, joh, wat de gedachte, zou jij dat of dat willen doen? Dan moet je meteen zeggen, nee. Je moet je realiseren, ik heb zo intens gebeden om mijn bediening te leren kennen, dat ik dit heel ernstig voor de Heer moet overwegen. Zou dit misschien het antwoord zijn op mijn gebed? Begrijpt u, zo ga je er heel praktisch mee om. En wat uw geestelijke kracht is nog niet zo best, zegt u. Ik zeg weer wat ik straks ook zei. Denk niet, ik moet eerst optimaal zijn in geestelijke kracht voordat ik een bediening kan gaan doen. Want vaak is het net andersom. Pas als je echt iets te doen krijgt, dan pas komt die geestelijke kracht aan het licht. U hoeft niet de kracht van de benzine te bewijzen voordat u dat in een motor gaat stoppen. Stoppen we erin en dan komt die kracht van de benzine wel aan het licht. Dus die geestelijke kracht van u gaat zich vanzelf ontwikkelen als u uw bediening gaat ontwikkelen. Ga aan de gang en dan wordt die kracht vanzelf zichtbaar. Als wij de Heilige Geest als kracht hebben ontvangen, zegt deze vraag, hoe of op welke wijze of in welke zin wordt hij onze kracht? Dat wil zeggen, tot onze beschikking. Ja, ik denk dat ik de vraag wel snap. Je moet natuurlijk altijd oppassen dat je niet je verbeeldt dat je vrijelijk over de Heilige Geest kan beschikken, alsof die aan jou onderworpen is. Toch is het omgekeerde ook niet automatisch waar. Het is niet zo dat die soevereiniteit van de Heilige Geest betekent dat je maar moet afwachten hoe de wind waait. Vandaar dat ik zei, je kunt er intens om bidden en dan geeft hij het ook. De Heer geeft graag op ons gebed. Dus in die zin, je kunt er niet vrijelijk over beschikken alsof die aan jou onderworpen is. Zoals je over je personeel kunt beschikken, want dat moet aan jou gehoorzaam, staat in het arbeidscontract. In die zin niet. Maar het is wel iets dat jou ter beschikking staat. Er is plenty van aanwezig en je mag het gebruiken, je mag er aanspraak op maken. Dus het is niet zo dat het helemaal tot jouw beschikking komt alsof jij boven de Heilige Geest staat. Maar aan de andere kant, het is wel allemaal voorradig. Het is ook niet zo dat het een soort Russische roulette is en dat je maar moet afwachten of die kracht van de Heilige Geest toevallig dit keer jou raakt. Nee, je moet je daarnaar uitstrekken. Dus het zit, geachte vraagsteller, er een beetje tussenin. Het is een kracht die voor ons is en waar we vrijelijk gebruik van mogen maken, terwijl toch altijd de Heilige Geest een soevereine persoon is en blijft. Het is al 9:45. En jullie blijven allemaal braaf zitten, wat goed. Jaap, ik voelde het aan. Ik denk, dit wordt laat. Dat is de laatste vraag trouwens. Wat zou het plan van God zijn om pas in het Nieuwe Testament zijn geest voor ieder uit te storten? Dat is een mooie vraag. Dat is dan echt een theologische vraag. Meestal moet je zorgen dat je met een praktische vraag eindigt. Ik heb het verkeerd aangepakt. Dit is een mooie theologische vraag. Ik zal het kort houden. Het antwoord luidt, eerst moest het werk van de Heer Jezus plaatsvinden. Het wonder van het christendom zijn twee belangrijke dingen. In Psalm 115, dat is het jodendom, staat God is in de hemel, de mensen wonen op de aarde. Dat is heel simpel te begrijpen. Het christendom is, er is een mens in de hemel aan Gods rechterhand. En God, de Heilige Geest, woont op aarde. Er is een mens in de hemel met een hoofdletter. Jezus Christus, Zoon des mensen aan Gods rechterhand. En Johannes 7, vers 39 zegt, de Heilige Geest kon pas uitgestort worden toen Jezus verheerlijkt was. Want de Heilige Geest is hier op aarde om te getuigen van de verheerlijkte Christus. Dus de verheerlijking van Christus is een voorwaarde van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat je dus in het Oude Testament ziet, is een druppeltje hier en een druppeltje daar. Dat heb je wel eens een keer. Je zegt, nou, het kon wel eens gaan regenen. Ik voel al een druppel, maar dat is nog geen regen. Het hele Oude Testament druppelde het een beetje. En sommigen werden daar toch nog wel aardig nat van, maar het was zomaar hier en daar een druppeltje. Een koninkje hier en een profeetje daar en daar een priestertje. Het was no big deal, want de grote voorwaarde was niet vervuld. Christus is nu aan de rechterhand van God. En het is de verheerlijkte Christus die de Heilige Geest heeft beloofd van tevoren en die hem ook heeft uitgestort. Dit is de belofte van de Vader. De Vader is daar ook bij betrokken. Het is de belofte vanwege de Vader. Christus heeft de Heilige Geest uitgestort. Hij heeft dat in Johannes 14 tot 16 ook helemaal aangekondigd. Daar vertelt hij Wat hij zou gaan doen, hij zou naar de Vader terugkeren en dan zou hij de belofte van de Heilige Geest schenken. En toen werd het niet een druppeltje hier, een druppeltje daar, toen werd het een plensbui waar iedereen nat van werd. Alle 120. En aan de avond van die dag bestond de gemeente van God op aarde uit 3121. En nog een tijdje later is sprake van 5000. Dat groeide geweldig. Dat is ook de reden waarom de bediening van de Heer Jezus, naar de mens gesproken, zo weinig succes had. 3,5 jaar bediening en dan 120 bekeerlingen. Nou, misschien waren er wat thuisgebleven bij de kinderen en hier en daar op de boerderij. Dus misschien waren het 300, een beetje meer dan die 120 in de opperzaal. 300 bekeerlingen. Wat is het verschil? De Heer Jezus heeft gezegd, Johannes 14, vers 12. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. En dat is het verschil, is de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus kende die ook. Maar als die kracht van de Heilige Geest zou worden uitgestort op al de zijnen, dan zou je onmiddellijk enorme resultaten zien. Zodat op die eerste dag 10 keer zoveel mensen tot geloof kwamen als tijdens de hele bediening van de Heer Jezus. Zelfs als ik dat ruwweg schat op 300. Ziet u dat? Dat is wat de Heilige Geest doet. Maar daarvoor moest Christus eerst verheerlijkt worden. Want de Heilige Geest getuigt van deze verheerlijkte Heer. Hij is uitgezonden door de verheerlijkte Heer. En hij leidt ons altijd weer toe naar Christus, de verheerlijkte Heer. En daarmee moeten wij het afronden. Dat is een beetje later geworden. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling, maar aan de andere kant is het ook helemaal niet zo erg. En u bent ook niet weggelopen. Maar dat komt ook door de prachtige vragen die u gesteld hebt. Complimenten, ga zo voort. En u weet het huiswerk, dus volgende keer. 5 november was dat. Hoop ik u heel graag weer te mogen zien en horen. Kijk, dat gebeurt niet vaak. Dat is leuk.